De schriftlezing is daarna uit Lucas. Uit hoofdstuk 22 lezen we twee gedeelten. De versen 24 tot 34 en 54 tot 62.
En er werd ook twisting onder hen. Wie van hen de meeste scheen te zijn. En hij zei tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd, doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u, als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt, in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Lezen we verder vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als ze vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander, hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heere, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.
Ja, de laatste twee voorgelezen versen zijn de tekst. Uit Lucas 22, 61 en 62. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult ge mij driemaal verloochenen. Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Ja, want dat gaat er wel komen, hè? Van al die bemoeienissen van de Heere met zondige mensen, dat we hem lief gaan krijgen. Het gaat dan, zoals we al zeiden, eigenlijk niet over Petrus vanmorgen, maar over de Heere. Altijd. En waar noemen we zijn naam dan toch nog en lezen we veel van hem, ook in de dagen dat de Heer Jezus zo bitter lijden moest en uiteindelijk sterven, om te beter te verstaan wie de Heer is. Ja, daarom. Dus wie hij is, dat hij leed, ja, maar ook wat hij precies leed en wat hij droeg naar het kruis. En dan komen we vanmorgen maar een paar zonden tegen die hij droeg naar het kruis. Maar hij heeft een hele last van zonden gedragen naar het kruis. Zoals Petrus het later ook schrijft. In Rome, achter zijn bureau, hè, als hij naar de verstrooide gemeente schrijft. Die zelf, Jezus, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Dat schrijft Petrus. En dan zien we ook voor wie de Heer Jezus het deed. Ja, niet voor zulke lieve mensen dus, hè? Voor zondige mensen. En juist dat kan mij, omdat ik Petrus, ja, als hij zo zijn weg gaat en die woorden zegt en zo vreemd kan doen en eigenaardig, dan kom ik toch wel heel veel mijn eigen beeld tegen. Judas is op een gegeven moment weggestuurd, hè, de klas uit. Ja, van de leerlingen. Wat gij doen wil, doet het haastig. Het was geen toestemming om hem te verraden, want de Heer geeft nooit toestemming om te zondigen natuurlijk. Maar hij werd weggestuurd en dat is denk ik het allerergste wat een mens kan overkomen. Hè? Als je eruit gestuurd wordt, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Hij is er ook nooit meer ingekomen, hè, Judas? Nee. Maar Petrus is nooit weggestuurd. Ik heb ook wel eens jongens de catechisatieklas uitgejaagd. Ja. Later dacht ik, moet je niet doen, want ja. Hè? De Heer heeft mij er ook nog nooit uitgezet. Dat is een wonder. Petrus, hij kwam wel eens in de hoek. Ja, dat hebben die leerlingen van hem wel nodig, hè. Af en toe eens in de hoek. Bestraft worden. Maar eruit gezet worden? Nee. Nee, dat niet. Petrus is er juist op dat moment, hè. Toen hij kwam tot de verloochening van Christus. Bijgetrokken. Vastgegrepen. Door die ogen. Van Jezus. En daarom willen we nadenken over Jezus en Petrus. En Jezus heeft vanwege Petrus geleden en is eigenlijk door Petrus gekruisigd. Hè? Ja, dat heeft Petrus dus eigenlijk gedaan. Maar de Heer Jezus is ook voor Petrus gekruisigd. Heeft ook voor Petrus geleden. Petrus gaat straks naar buiten en weent bitterlijk. Maar als het gaat over bitter en zo, daar weet de heiland meer van. Wat dat is. Bitterheid, ja. Ja, we zeggen wel eens, Gods wegen zijn zo ondoorgrondelijk. We begrijpen van God niet zoveel, hè? Of u wel. Begrijpt u alles wat God doet? Maar het is ook weer zo, en daar moet je ook op letten, van een mens begrijp je ook niks. Toch? Van mensen. Begrijpt u wat van mensen? Neem nu de discipelen daar in de laatste nacht, de Heer Jezus heeft gezegd, ik heb grotelijks begeerd met u het Pascha te vieren. En dan is dat ook gebeurd, ja. En wat gaan ze dan doen? Ja, ze hebben ook psalmen gezongen, ja, dat ook, ja. Dat hebben ze ook gedaan. Maar dan gaan ze ruzie maken. Wie van hen de meeste is. Dat moet je proberen voor te stellen en je zult erachter komen dat je dat jezelf niet kunt voorstellen. Kinderen die maken ruzie, hè? Ja, over ik wil, hè? Als ze wel gaan spelen, nu wil ik een keer de koning zijn. Dat zijn kinderen, ja. Jij was het gisteren al, nu ik. Maar dat vind je bij grote mensen toch niet? En dan aan de avondmaalstafel. Ze begonnen met elkaar te twisten wie van hen de belangrijkste was. En Jezus heeft dat allemaal aangehoord en is er ook op ingegaan en heeft op zichzelf gewezen, maar het heeft hem toch vooral ook pijn gedaan. Hè? Dat is ook lijden geweest voor de Heer Jezus. En dan gaat hij Petrus aanspreken. En allemaal hoor, allemaal. Maar vooral ook Petrus. En dan zegt hij tegen Petrus, niet Petrus, Petrus, maar Simon, Simon. Ziet. Daar heb je dat woordje weer, wat je 1000 keer tegenkomt in de Bijbel. Luister goed, betekent dat eigenlijk. De Satan, de tegenstander ja, van God en van mij, is ook jouw tegenstander. En hij heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Het wordt vaak opgevat als een waarschuwing hè, voor Petrus. Nou, hij wordt wel voor de duivel gewaarschuwd. Ja, daar kunnen we elkaar niet genoeg voor waarschuwen. Maar de Heer Jezus gaat eigenlijk iets aanzeggen aan Petrus. Wat er zal gebeuren. Het is eigenlijk geen waarschuwing, want een waarschuwing is bijvoorbeeld dit. Niet aankomen, anders. Dat is een waarschuwing, hè? Dat deed de Heer bij Adam en Eva. Niet aan die boom komen, anders. Maar de Heer Jezus zegt dat helemaal niet tegen Petrus. Hij zegt niet, je moet mij niet verloochenen hoor, anders. Nee, hij zegt gewoon dat Petrus dat zal doen. 3 keer. Ja, dat zal Petrus doen. Dat stelt hij vast. Hij weet dat het gebeuren zal. Waarom weet hij dat? Nou, hij weet precies hoe het hart van een mens in elkaar zit. Wisten wij dat maar exact, dan zouden we voorzichtiger zijn en wandelen. Maar Jezus weet het precies. Petrus heeft wel een grote mond, ja. Dat wel, hij ontkent alles wat de Heer Jezus zegt. En hij gaat een soort snoeven, hè. Maar daar heb je het weer. Hij is nog steeds, hij heeft nog het verhaal gehoord van je moet de minste zijn. En dan gaat hij snoeven, ja. De Heer Jezus zegt, u zult allen aan mij geërgerd worden. Allen zult u aanstoot aan me nemen. En een Petrus gelijkt er bovenop. Ja, dat zal misschien wel gebeuren en dat verwacht ik ook wel, maar ik niet. Zegt hij dan, hè? Ik niet. Dat zegt hij. Je hebt natuurlijk ook in die vreemde talen waarin de Bijbel geschreven is, want dit is in het Grieks geschreven, allerlei persoonlijke voornaamwoorden, hè? Ik, jij, hij enzovoort. Maar die zit allemaal verborgen in het werkwoord. Als je het werkwoord ziet, dan zie je of het een hij of een zij is die het zegt. Eén persoon of meerdere personen kun je aan dat werkwoord zien. Maar je hebt wel persoonlijke voornaamwoorden. Het woordje ik, ego. Ja. En als je dat dan toch zegt, dan leg je er alle nadruk op. En dat doet Petrus hier. Ego, zegt hij. Zij misschien, maar ik niet. Ja, Heer Jezus, die gaat hem waarschuwen voor de duivel, maar ook gaat hij zeggen wie hij zelf is. Satan is een tegenstander, maar wie is Petrus eigenlijk? Hij spreekt in ieder geval tegen steeds wat de Heere zegt. Nee, zegt hij gewoon rustig tegen de Heere. Nee, ik niet hoor. En u zegt misschien, ja, dat was ook wel een beetje liefde. Ja, dat zal ook wel hoor. Hij nam het ook al voor de meester een soort op, hè? Ja. Maar toch nee. Ik zou toch niet over zijn liefde willen spreken vanmorgen. Wel over de liefde van de Heere Jezus, ja. Graag zelfs, hè. Maar over Petrus' liefde. En natuurlijk had hij een betrekking op de Heere, ja. Hij achtte hem hoog en groot en zo. De koning, hè, de zoon van God. Als het ging over de weg die de Heer Jezus zou gaan, ging Petrus gelijk voor hem staan. Dat gebeurt niet, zei Petrus dan. En dan werd Petrus ook, ja, eigenlijk neergezet, hè. Ga weg achter mij, Satan, zei Jezus. Maar Petrus die is echt aan het snoeven en het opscheppen, ja. Ik zal dat niet doen. Ik ben bereid, zegt hij. En dat fluistert hij natuurlijk niet, want iedereen moet het horen. Ik ben bereid om met u in de gevangenis en in de dood te gaan. De Heer Jezus herhaalt het. Eer dat de haan zal kraaien en deze dag, deze goede vrijdag zal aankondigen, zal het al gebeurd zijn, Petrus, en heb je mij 3 keer verloochend. En wat is dat, verloochenen? Dat is zeggen dat je hem niet kent, terwijl je hem wel kent. Nou, over zijn liefde zullen we het dus maar niet hebben, hè, van Petrus. Nee. Hij heeft de Heere Jezus wel heel erg lief gekregen, hoor, Petrus. Ja, als de Heere Jezus 3 keer die vraag stelt, hebt u me lief, Petrus, meer dan je broeders? Dan zegt hij niet, natuurlijk, ik, ja, ego, ik wel. Ik weet niet hoe die anderen het hebben, maar ik heb u lief, hoor. Nee, dan zegt hij, u weet alle dingen. Dat moet u hier ook eigenlijk al bedenken. De Heere weet alle dingen. Hij weet hoe het hart van Petrus is. En dat zal wel blijken ook. En het moet ook blijken. Want de Heere Jezus zegt, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En zijn val is wel groot geweest. Maar niet zo erg als die van Judas. Die is doodgevallen. Dat kan ook. Maar Petrus niet. Hij is niet van Gods genade gevallen. Want het is dat Petrus niet luisterde. Dat is een kwaal van mensen, hè? Daarom zitten ook veel mensen vaak in het donker, geestelijk, omdat ze niet luisteren. Ja, ze zijn niet doof, maar ze luisteren niet. Petrus, heb je die gehoord wat de Heer Jezus zei tegen je? Ik heb voor je gebeden, Petrus. Ik heb voor je gebeden. Ja. Ja, daar ligt nou onze redding in een biddende zaligmaker. Petrus had moeten bidden, deed hij niet. Hij nam de discipelen mee, 3 in de hof van Gethsemane, dicht bij Jezus. En toen zei de Heer Jezus, waak en bid, hè, met mij. Doe je dat? Waak en bid. Ja, natuurlijk, zei Petrus, maar hij sliep. Hè. De Heer Jezus moest hem steeds wakker maken. Kunt u niet 1 uur wakker blijven met mij, Petrus? Kon hij niet. Maar de Heer Jezus bad. En hij was op zijn knieën al geweest. Voor Petrus. En als de Heer Jezus zegt, ik heb voor u gebeden, dan staat er eigenlijk, ik heb voor u gesmeekt. Ja, moet de Heer Jezus smeken dan? Ja, hij heeft er toch, hij moet toch, hoeft toch geen smekeling te zijn? Nee. De Heer Jezus, die kan niet smeken zoals u en ik. Zoals van, ik heb het niet verdiend. Nee. Maar Petrus had het niet verdiend, hè? En daarom smeekte hij. Ja, plaats bekleden, smeekte Jezus voor Petrus. Ik heb voor u gesmeekt. En wat heeft de Heere dan gevraagd? Dat uw geloof niet ophouden. Ja, zegt u natuurlijk, maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Je geloof, dat kan niet ophouden. Nee, dat is ook zo. Het ware geloof dan, hè? Tijdgeloof wel. En daarom noemen we dat ook zo, tijdgeloof. Dat kan ophouden. Dat is een opvatting. En een opvatting kan veranderen. Ja, je kan vandaag zus denken en morgen zo. En voor veel mensen is het geloof een opvatting geweest. Ja, vroeger geloofde ik ook, zeggen ze dan. Ik heb het geloof voor wel gezegd. Dat is niet het ware zaligmakende geloof, hè? Dat blijft. Omdat het een werk van de Heer is. En het vuur dat de Heer aansteekt in je hart, dat kan niemand blussen. Jij niet, de duivel niet en God zal het ook niet doen. Wat bedoelt de Heer Jezus dan als hij zegt, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden, dat u juist in de moeilijkste omstandigheden toch nog hoop mag hebben? Daar heb ik om gevraagd. Ondanks het feit dat je de grootste ellende terechtkomt en dat door je eigen schuld zul je toch niet naar de strop grijpen. Daar heb ik om gevraagd. Dat er toch op de bodem van je hart het geloof mag zijn, dat straks groeien en groeien en groeien mag. Daar heb ik om gevraagd en daarom is Petrus ook niet omgekomen. Petrus en Johannes en Jacobus zijn meegeweest in de hof van Gethsemane. De rest stond aan de poorten. Toen hebben ze zich weer vergaderd, zijn samen gegaan. En toen kwamen daar in de verte al die dansende lichtjes aan. Hè, van de mensen die door de Hoge Raad waren gestuurd. Tempelpolitie en zo, de dienaren van de hoge priester, om de Heer Jezus gevangen te nemen. Petrus heeft toen eigenlijk iets heel doms gedaan. En misschien, ja, oh nee, daar zouden we het niet over hebben. Hè. Was het ook een beetje liefde, maar daar hebben we het dus niet over. Maar goed, hij nam dat zwaard, hij had een zwaard bij zich en hij sloeg erop los. Dat had heel verkeerd kunnen aflopen als het niet zo was dat Jezus de leiding had die dag. Van het begin tot het einde, hè. Heeft Jezus de leiding gehad. Ja, niet Annas of Caiaphas of zo, of Herodes of Pilatus, helemaal niet. Hij had de leiding in alles. In alle dingen, klein en groot. Als hij niet de leiding had gehad, was het op een drama afgelopen dat er eenmaal bloed vloeit. En Jezus heeft het oor van Malchus gelezen. En Petrus moest zijn zwaard weer opbergen. Het was zat wel een beetje bloed aan. Ja, dat moest hij dan bij zich houden. En niet met dat zwaard zwaaien. Die het zwaard gebruiken zullen door het zwaard vergaan, zei hij. En toen kwam Judas eraan, hè? Die gemeenrik, die valserik. Ja, Petrus zal straks zeggen, ik ken de mens niet. En hij zal het zweren en zo. Maar Judas, die zei, ik ken hem heel goed hoor. Ik zal hem aanwijzen. Kom maar achter mij aan. En daar kwam Judas, hè. Ja, ik geloof dat we daar vorig jaar over gepreekt hebben, maar hier dan. Maar, dan geeft Judas de meester een kus, hè. Een kus, dat heeft alles met liefde te maken, niet met haat. Maar Judas haatte hem, dus die kus die heeft wel erg veel pijn gedaan. Een kus kan ook zeer doen, hè? Ja, het was niet zomaar even een vluchtige zoen. Ja, elkaar begroeten, dat deed je heel omslachtig, hè? Hij zei, en hij begroette de Heer Jezus ook. Huichelaar, omhelsde hem en gaf hem een kus. De Heer Jezus zei vriend tegen hem. Was hij dan een echte vriend? Wel, nee. Maar zo deed hij zich voor, hè? Ja, zo deed hij zich voor, vriend. Judas is toch een ander mens dan Petrus. Judas kende geen genade. Petrus wel, ja. Maar Petrus moest leren om wel van genade te leven. En dat hij in de grond niet beter was dan Judas. Dus daarom moest Petrus dat ook meemaken. Die kus, hè? Een verraderskus. Want wat doet Petrus eigenlijk? En als de Heer Jezus dan gevangen genomen wordt, dan nemen alle discipelen de benen. Ik weet niet of Petrus voorop liep, maar in ieder geval gaan ze allemaal vandoor als hazen. Dat had de Heer al gezegd. U zult allen er aanstoot aan mij nemen. En dan vlogen ze weg de donkere hof van Gethsemane in. Ja, de Heer Jezus had wel gezegd, als u dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Maar zo was het nou ook weer niet goed, dat ze allemaal de benen namen. En Jezus als het ware verlieten. Petrus, weet je wat je doet nu? U verlaat hem. Jij die bereid was om met hem zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan. Dat moet je tot bezinning brengen. Maar och, wanneer zal dat ooit gebeuren? Dat Petrus tot bezinning komt. Hij gaat op een gegeven moment toch achter die stoet aan. Van verre staat er. Ja, natuurlijk, niet zo vlak erachteraan. Van verre. Hij is nog steeds bang. En dan komt hij dus bij het huis waar de hoge priester Annas, Caiaphas, zijn er twee. Annas is eigenlijk al afgezet, maar die bleef gewoon zitten. Dat ze daar in dat huis kwamen. Daar was een, dat was, die kon er niet in. Nee, de deur was dicht. Maar Johannes liep er ook. Die wou ook naar binnen toe. En die deed een goed woordje voor Petrus en zo kwam Petrus ook binnen. Maar je vraagt je af, Petrus, wat doe je hier? Dit is het hol van de leeuw. Heb je niet gehoord van Christus dat hij waarschuwde tegen Satan? En heeft hij niet gezegd dat er een tijd komt en al heel gauw begint al een heel klein beetje licht te worden? Dat je mij verloochenen zult. Dat beter in de hof van Gethsemane kunnen blijven dan het voorbeeld van je meester volgen, Petrus, op je knieën. Waarom komt het dat een mens zo gemakkelijk zondigt? Waakt en bid, zegt de Heer Jezus immers, opdat ge niet in verzoeking komt. Totdat je beter kunt doen. Achter een boom waar je eerst verstopte voor de dienaren die aan de discipelen op zoek waren. En daar kunnen blijven en bidden. Bang voor jezelf, bent u het wel eens, bang voor jezelf. Dan zegt u, Heere, bewaar me voor mezelf. Voor de zonde. Het is zomaar gebeurd. Toch? Of hebt u die ervaring niet? Nou, ik wel. Het is zomaar gebeurd. Een zonde. Ondanks goede voornemens en zo. En dan kun je het beste vechten als je je zwak opstelt op je knieën en voor God gaat liggen. Dan bewaart God je. Ja, dat is het beste. Maar ja, wat het beste is. Petrus komt ook binnen. En daar, op de binnenplaats, daar hebben ze een vuur gestookt. Het is natuurlijk nog koud. Die dienaren gaan er omheen zitten. En je kunt daar vanaf die binnenplaats naar een hoger gelegen zaal kijken. Het is open allemaal. En dan ziet Petrus op een gegeven moment, als hij daar zit, Jezus. Ja. En als dat open is, ja, dan heeft hij natuurlijk ook wel het een en ander gehoord, Petrus. Het een en ander gezien, hè. Dat heeft Petrus wel allemaal meegemaakt. En dan gebeurt het gewoon. Hij zit daar tussen al die dienaren. Ook een beetje naïef natuurlijk, want hij is helemaal geen dienaar van de hoge priester. En dan zouden ze kunnen zeggen, wie ben je eigenlijk? Wat doe je hier? Ja. Dus, en dan zegt iemand die rondgaat met drinken, een dienstmaagd of zoiets, hè, een dienstbode, die zegt, kijkt Petrus aan. En die zegt niets tegen Petrus, die kijkt hem alleen maar aan. Maar ze zegt dan tegen die mensen die er om het vuur zitten, deze was ook met hem. Petrus zegt, mens, nee, ik weet niet over wie je het hebt. Hem daar? Nee, ik ken hem niet. Zomaar gebeurt, hè? Ja. Bang natuurlijk. Ja, ja, Petrus, maar je was toch niet bang? Je zei toch, ik ben bereid om met u in de gevangenis en in de dood te gaan? Zij misschien niet, ik wel. En nu zeg je, ik ken hem niet. Hij dacht natuurlijk dat er gevaar dreigde. Ja, maar het was zomaar een opmerking. Ja, er waren zoveel volgelingen van Jezus, ze liepen soms in horden achter hem aan. Petrus had ook kunnen zeggen, ja, ik ken hem, ja, ja. Maar nee, hij zei gewoon dat hij hem niet kende. Petrus kreeg het natuurlijk wel warm en dat was niet door dat vuur alleen hoor. Nee, want Petrus, zie je wat je doet, hoor je wat je zegt? Jezus heeft het in ieder geval wel gehoord. Ja, als Jezus daarvoor zijn rechter staat, die onrechtvaardige, huichelachtige rechters, en ze ondervragen hem naar zijn discipelen, ze willen de namen weten, dan zwijgt Jezus. Maar je hoort wel een van zijn discipelen zeggen, over wie hebt u het? Hem? Nee, die ken ik niet hoor. Beetje bot en brutaal tegen die dienstbode. Hij laat vanaf het begin af aanmerken dat hij er wel één van Jezus is. Hè? Iedereen heeft dat natuurlijk doorgehad. Jezus heeft het wel gehoord. En Petrus heeft het ook gehoord. En gezien toen ze een doek over het hoofd van zijn meester legden. En hem een kaakslag gaven. Dat moet vreselijk zeer doen, denk ik, hè? Ik heb er nooit een gehad, gelukkig, maar het moet vreselijk zeer doen. En toen zeiden ze, raad eens wie u geslagen heeft. Nou, je bloed gaat dan koken natuurlijk als je een beetje van de heiland houdt. Hè? Ja, monsters. Moordenaars. Maar Peter zit daar. Hij denkt, ik ga maar naar de deur. En hij wil weg. Maar daar staat die portierster nog, hè? Een andere vrouw. En die zegt, jij bent ook een van hem, hè? Ja, de naam van Jezus wordt niet genoemd, hè? Nee, we hebben het gewoon over hem, die man, ja. En dan zegt Petrus, verdraaid, weer iemand. Ik ken die mensen helemaal niet, hoe kom je erbij nou, mens? Dat ik heb hem nooit gezien, nooit gezien. En hoe wilder die wordt, hoe duidelijker wordt dat hij wel Jezus kent. Ja, misschien dat het een beetje geplaagd was van die mensen. Dat kunnen grote mensen ook doen, pesten. Maar Petrus zit wel in het nauw, in een hoek. En hij krijgt de ogen van een wild dier dat in nood zit. Nou ja, dan maar weer terug naar het vuur. Gaat hij daar zitten? Ja, we zullen die kerels het allemaal over gehad hebben met elkaar. Petrus zit ertussen. En als een uur verstreken is, dan zegt er iemand van die mensen, zeg, jij bent ook een discipel. Je kan het aan je praat horen. Dus dat betekent dat Petrus ook aan het praten was met die soldaten. Hè? Aan het praten. Ergens over. Weet er niet waar over. Maar hij is een spraak maakt hem openbaar. Oh, je bent ook een Galileer. Oh, ook een discipel van hem. En dan begint Petrus zichzelf te vervloeken. Hij staat op. En dat doen Joden wel meer, hè? Zichzelf vervloeken. Dat mag niet, tuurlijk niet. Nee, maar dat deed hij. Dus hij zei, zo waar als ik hier sta, of zo waar als God leeft, die hoort me. Ik ken die mens niet. Wild en woest. Wat moet er in mensen met hem? Hij haat ze. Allemaal. Er valt een stilte. En in die stilte kraait de haan. En dan valt Petrus ook stil. Ja, nou die beesten kunnen een geluid maken voor hier, dat gunt er dus. Tuurlijk luister je dan, hè, dat valt op. Nee, zo is het niet hoor. Nee. Hij valt zelf ook stil. De haan kraait. En met dat gebeurt, draait Jezus zich om. En hun ogen vinden elkaar. Petrus had al steeds schichtig naar boven gekeken. Ja, natuurlijk steeds. Het viel die mensen ook wel op. Die er waren. Dat hij maar naar boven zat te kijken. Maar ja, nu draait Jezus zich om. En hij kijkt Petrus aan. Ja, die ogen van Jezus. Die spreken boekdelen, hè? Ja, hij spreekt met zijn ogen duidelijke taal. Wat zouden die ogen van Jezus gezegd hebben? Bijvoorbeeld dit. Petrus, dit had ik nooit van je gedacht. Zeggen die ogen dat? Nee, want de Heer Jezus had dit al voorzegd. Hij wist het dat het gebeuren zou. Hij heeft trouwens nog nooit, ook tegen mij niet gezegd, wat ben jij me tegengevallen, zeg. Heeft hij dat wel eens tegen u gezegd? Ik heb het wel eens tegen mezelf gezegd, tig keer, oh ja. Maar hij zegt het zelf nooit tegen mij. Wat ben jij er toch voor één? Nooit gedacht dat je zo was? Nee, want dat weet hij. Dus dat zeggen die ogen niet. Die ogen waren natuurlijk wel vol verdriet. Dat kun je ook zien, hè, bij een mens. Als hij verdrietig is, kun je hem de ogen zien. Ja. Een weduwe, een weduwnaar, herken je vaak aan de ogen. Er is een vermis, een leegte. Ja, de ogen. En Jezus zal verdriet gehad hebben, natuurlijk. Als er één verdriet heeft over de zonde, is hij het wel. Maar weet u wat de Heer Jezus eigenlijk doet als hij Petrus aankijkt? Petrus zegt, ik ken hem niet, schreeuwt hij daar. En Jezus zegt met die ogen, maar ik ken jou wel. Ja. En dan niet in die zin alleen van als een zondig mens, maar als mijn discipel. Wat doet Jezus met zijn ogen? Hij grijpt Petrus vast en laat hem niet los. Dat kan Christus doen. Hij grijpt Petrus vast. En hij houdt Petrus vast. Hij maakt het waar wat hij eens tot zijn vader heeft gezegd in dat hoge priesterlijk gebed van al degenen die gij mij gegeven hebt, vader, heb ik niemand verloren laten gaan. Ja, dan Judas, hè, die heeft u eruit gestuurd. Maar van degene die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Waarom wordt een mens eigenlijk zalig? Waarom wordt een mens behouden? Omdat die mens vasthoudt aan God, aan de Bijbel, aan zijn leer, aan de opvoeding en zo. Ik denk, u bent het toch wel met me eens, hè? Dat het is omdat God vasthoudt. Daarom wordt een mens zalig. God is de trouwe. Jezus is trouw. Wat doet Jezus daar eigenlijk? Vechten. Ja, dat deed hij ook al in de Hof van Gethsemane. Vechten. Voor zijn leven? Nee, niet voor zijn leven. Voor het leven van anderen. Voor Petrus vecht hij. Daarom staat hij daar. Daarom staat hij daar straks bij Pilatus, bij Herodes. Daarom hangt hij straks aan het kruis. Voor Petrus. Ja, dat is hij aan het doen. Hij is de zaligheid aan het kopen, verwerven. Voor Petrus. En dat heeft Petrus in die ogen van de heiland gezien. Het zijn de ogen van een heiland. Die deze weg gaat in liefde. Tot en met de dood aan het kruis aan toe. Zo begint eigenlijk Johannes de lijdensgeschiedenis. Dat Christus de zijnen heeft lief gehad tot het einde toe. Dat heeft Petrus ook ervaren. U begrijpt dat niet? Nou ja, nou, ik ook eigenlijk niet, nee. Die liefde, hè? die komt op uit het hart van Christus en uit het hart van God. Wordt niet opgewekt dus door iets buiten God, buiten Christus. Niet opgewekt door een mens. Nee, maar die is er. God is liefde. Wordt niet opgewekt, hoeft u ook niet op te wekken. Hoe moet u dat doen? God is liefde. En dat is Jezus ook. Daarom staat hij daar. Zij haten hem allemaal daar. In dat moordenaarshol. Discipelen snappen er ook niets van. Ze hebben allemaal aanstoot aan hem genomen. En hebben de benen genomen. Maar Jezus heeft lief. En als ze de nagels door zijn handen en voeten slaan. Dan bidt hij, Vader, vergeef het hun. Begrijpt u er iets van? Het is wonderlijk, die liefde van Jezus. Dat moet je hart verbreken en hoop en moed geven. Want die liefde leeft nog. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in eeuwigheid. Je hoeft die liefde niet op te wekken. Die is er. Je mag er wel om vragen. Mag ik erin delen? Vraag het maar. Heere, heb mij lief. En ik zal u lief hebben. Trek mij. En ik zal u nalopen. Bekeer mij. En dan zal ik bekeerd zijn. Petrus houdt het daar niet langer uit. Al staan er 10 portiers aan de deur. Hij moet eruit. En dat staat ergens zo. Hè? Alle evangelisten beschrijven deze geschiedenis. Dat hij eruit ging naar buiten gaande. Nou, dat is dubbelop natuurlijk. Dat staat er eigenlijk. Hè? Eruit, eruit. Hij moest eruit. En niemand hield hem tegen. En hij barst in een vreselijk snikken uit. En gierend gaat hij over de weg. Het begint al een beetje licht te worden. En in de verte hoort hij het geluid van een ambulance. Iemand heeft zelfmoord gepleegd. Nee, die waren er toen nog niet. Nee, dat weet ik. Petrus weet niet waar hij naartoe moet. Waar moet je naartoe? Weet u dat soms ook wel eens? Niet, hè? Waar moet ik nu naartoe? Hij was getrouwd, hè, Petrus. Maar zijn vrouw zat in Capernaum natuurlijk. Daar woonden ze. Dus een andere discipelen. Van Johannes hoor je eigenlijk helemaal niks, hè? Nee. Was hij er nog bij? Heeft hij dat nou ook gehoord en zo? Is hij ook naar buiten gegaan om zijn arm om Petrus heen te slaan? Ja, het is toch de apostel der liefde. Weten we allemaal niet. Petrus had misschien ook geen behoefte aan iemand. Hij moest helemaal alleen zijn. En hij kon alleen maar wenen. Bitterlijk wenen. Hij gierde het uit. Van ellende staat er eigenlijk. Iedereen die hem zag, hoorde het. Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat van Petrus? Waarom huilde hij zo? En waarom waren zijn tranen zo bitter? Hij had voor het eerst zichzelf gezien. Had hij zichzelf dan nog nooit eerder gezien? Nee. Nou ja, een beetje. Een beetje, ja. Toen met die visvangst, weet je wel, had hij eerst gezegd, nou, we hebben de hele nacht gevist, hoor. Nou ja, goed, omdat u het zegt, zullen we doen. En toen vingen ze heel wat vis, hè. En toen zei Petrus, ga uit van mij, heren, want ik ben een zondig mens. Ja, zie je wel. Dus hij had het toch wel een beetje gezien, ja. Maar nu is hij helemaal van zijn voetstuk gevallen. En de Heer Jezus had het ook gezegd, in die nacht, als gij eens bekeerd zult zijn. Was je dan niet bekeerd? Maar het betekent hier als je toch eens op je plek gekomen zult zijn. Tot inkeer terug naar God. Op je plek. En wanneer ben je op je plek? als je zegt, o Heere, wie ben ik? Wie ben ik? En dan zeg je tegen jezelf, ik had nooit gedacht dat ik dit kon doen. Wat ben ik mezelf tegengevallen? Wat ben ik een zondaar? Wat ben ik een gemeen mens? Wat ben ik een vuilak? Wat ben ik slecht? O Heere, wat ben ik slecht? Ja, en dan gaat Christus wel gestalte krijgen. Dierbaarheid, glans. Dan ga je er iets van verstaan, want je hebt die ogen gezien. En kun je die vandaag ook zien? Ja, misschien ziet u ze nu wel. Dat hoop ik tenminste, dat u ze ziet, die ogen. In de kerk kun je ze ook zien hoor. Ik heb ze wel eens gezien in de kerk. Die ogen van Christus. Ja, die kun je zien. En dan zeg je, oh, onder de preken. Ja, wat een liefde. Dan smelt je in je bank. Dan word je heel klein. Dan word je klein voor God. Maar Christus wordt zo groot. Hij weende bitterlijk. Het waren geen zoete tranen, die kwamen later. Aan de zee van Tiberias. Toen hij meer zicht had op Christus. En Christus hem ontmoet had. Want dat is toch wel gebeurd. Want kijk, je zegt nu, waar moest Petrus, of tenminste dat zei ik, hè, waar moest Petrus nou heen? Nou, ja, waar moest hij heen, ja. Maar u weet toch ook al wat er gebeurd is, hè, 2 dagen later op die zondagmorgen. Waar moest Petrus heen? Jezus is naar hem gegaan. En hij kon hem feilloos vinden. En Jezus heeft Petrus gevonden. En kreeg Petrus toen uiteindelijk een pak slaag, want dat had hij toch wel verdiend, hè. Moesten er toen allerlei akelige woorden gezegd worden. Petrus, Petrus, verschrikkelijk. Wat heb jij me zeer gedaan? Zouden wij doen als mensen, hè? Ja, we moeten ons recht halen. Je hebt geen idee wat je mij aangedaan hebt, zeggen we dan. Dat zegt de Heer Jezus niet. Nee, dat zei Petrus. En dat hoefde Jezus dus niet te herhalen. Ja, ik ben er niet bij geweest hoor, maar ik weet het wel dat het zo gegaan is. Dat Petrus gezegd heeft, Heere, ik ben mezelf zo ontzettend tegengevallen. En de Heer Jezus had beloofd, als u eens bekeerd zult zijn, zo versterk mijn broeders, dan mag je toch weer een taak hebben in mijn koninkrijk. Dan mag je toch met andere zondaren een woord van bemoediging spreken. Dat mag. Jezus heeft Petrus op schoot genomen. En gekust. En gezegd, Petrus, ik heb je lief. En dat heeft Petrus voor Jezus ingewonnen. En hij kan het daarom ook niet ontkennen later. En zegt dan ook, Petrus, hè, later als hij zijn brieven schrijft, en dus gemeente in de verstrooiing, dan zegt hij, van dat de Heer Jezus zijn dierbaar bloed, is het enige die het woordje dierbaar gebruikt, Paulus zegt dat niet, hij wel, zijn dierbaar bloed gestort heeft. Ja. En dat degene die gelooft dat Jezus dan zo dierbaar voor je wordt. Zie je, hij heeft hem echt lief gekregen hoor. Dierbaar is hij. En hij mag zijn liefde nu echt altijd en volkomen laten zien. Ja, voel u iets van die liefde ook? Die heerlijke wederliefde in je hart tegenover de Heere. Dan kun je David ook begrijpen. Die dat zingt, nu zal mijn ziel en zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrotsburg en helper is de Heer, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Amen.